Elk land is het decor van een mythe. Elk land is bedacht. Het bestaat in een verhaal zoals Sildavië, of Narnia of Kamagurkistan bestaan. Dat de lage landen bij elkaar horen is ook bedacht. Dat verhaal begint doorgaans met de zin: er was eens een prins die Willem heette. En die kwam in opstand tegen een boze koning en die koning heette Philips. Er waren ridders, er waren piraten, er waren heldendaden en er was vastberadenheid, vriendschap, verraad en de gelukkige wendingen van het lot. De koning werd verslagen en wij vergaderden nog lang en gelukkig.
En prins de
Dit begon 4,5 eeuw geleden. Dit is de oerknal van onze geschiedenis. Daarvoor was de wereld ingewikkeld en raar en onaf.
Leden der Staten-Generaal.
Leden van de Staten-Generaal.
Leden van de Staten-Generaal.
De vereniging waarin de lage landers lang en gelukkig vergaderen heet de Staten-Generaal. Maar er is iets met die Staten-Generaal. Er klopt iets niet. Want deze maand is het niet 450, maar 555 jaar geleden dat de Staten-Generaal voor het eerst bijeenkwam. Dat is meer dan een eeuw voor de oerknal van ons land. Het was in Brugge, in de Gotische zaal. Kunt u nu nog een kijkje nemen. Die zaal is prachtig gerestaureerd. De muren zijn beschilderd in frisse kleuren, historische taferelen. En een van de prominente figuren die erop te zien is Philips de Goede, hertog van Bourgondië. De man die de Staten-Generaal bijeenriep, 100 jaar voordat prins Willem in opstand kwam. De man die bedacht dat er zoiets bestaat als de lage landen. Met mensen erin die bij elkaar horen, met wie je kan vergaderen. Ik reis naar Brugge en neem intrek in de Prinsenhof. De plek waar deze Philips in 1467 brakend, reutelend een kind zou sterven. Zijn zoon Karel de Stoute naast het bed schreiend op de vloer. Ik heb een afspraak met Bart van Loo. Een Vlaming die in zijn nieuw boek De Bourgondiërs het verhaal vertelt van de dynastie van hertogen en hertoginnen die de Lage Landen bedachten.
Philips de Stoute is de eerste stamvader. Hij zet de deur op een kier naar het noorden. Hij zorgt voor de eerste verbinding die leidt tot het ontstaan van de Lage Landen. En het is zijn kleinzoon, Philips de Goede, die met de schaakstukken die zijn grootvader bij elkaar heeft gepuzzeld, uiteindelijk definitief het spel zo zal zetten en die Lage Landen zal creëren.
Hierin ook ridders en koningen. Het verhaal begint zelfs op een mistige ochtend op het slagveld. De 14-jarige jongen die met zijn vader, die koning van Frankrijk is en Jan de Goede heet, even buiten Poitiers optrekt tegen de Zwarte Prins uit Engeland en zijn troepen kruisboogschutters. Dat jongetje van 14 zouden we later leren kennen als Philips de Stoute.
Nu, u moet zich dat inbeelden, een veldslag in die tijd, dat is niet zoals vandaag, er is geen gsm, dus we kunnen niet bellen van waar gaan we elkaar treffen of zo. Dus die twee troepenmachten die zoeken elkaar in de buurt van Poitiers. De Engelsen die hebben zich verschanst, want ze zijn in grote minderheid, hebben zich verschanst op een heuvel. En de Fransen die staan beneden toe te kijken. De Engelsen worden aangevoerd door de zoon van de Engelse koning. Dat is een prins die altijd een zwarte mantel over zijn harnas draagt. De Black Prince. En aan de andere kant hebben we Jean Le Bon. The Good versus The Black. De logica die zou de Franse koning influisteren om te zeggen: bon, we kijken letterlijk de kat uit de boom, want zij zitten daar hoog en droog, maar we gaan gewoon wachten tot ze verhongeren of ze een wanhoopsuitvalpoging doen. Nee, dat doet hij niet. Want Jan de Goede was een echte ridder, enfin, dat vond hij van zichzelf. Hij stuurt de bloem van het Franse leger. Ja, dat is natuurlijk die Engelsen die met hun kruisboog, die kruisboogschutters, het is een onweer van pijlen dat nederdaalt over die Fransen, die paarden die zakken door de knieën, die stijgeren, die vallen, die ridders die vallen erachter, er zijn al direct met heel veel doden. De paarden die het overleven, die maken rechtsomkeer, die hollen naar beneden. Dus het Franse leger ziet ineens een losgeslagen bende paarden op zich afkomen. En Jan de Goede beseft dan ineens dat hij eigenlijk een stommiteit heeft begaan. Hij had al zijn kinderen mee naar het slagveld genomen. En ineens denkt hij van, als dat hier nu slecht afloopt, dan is er niemand meer om op de troon te zitten. En dat probleem hadden ze nog maar pas gehad in Frankrijk. Dus hij stuurt zijn oudste zonen weg en houdt alleen zijn oogappel, zijn Benjamin, onze Philips. 14 jaar is die kerel op dat moment, houdt die man bij zich. Dus de Engelsen kwamen dichter en dichter en dichter. En dan onze Benjamin, onze Philips de Stoute. Die staat, die is op dat moment zijn schaduw van zijn vader. En die waarschuwt zijn vader. Pas op, vader, links, zegt hij, terwijl er een Engelsman van links aankomt. Waardoor Jan de Goede, die toch wel een van de grootste houtdegens van West-Europa is, natuurlijk met één haal die Engelsman uitschakelt. Pas op, vader, rechts, klinkt het dan. Want aan de andere kant is er weer een Engelsman genaderd. Ondertussen is Jan de Goede zijn helm al afgeslagen. Maar kan hij ook aan de rechterkant, dankzij zijn zoon, dus het gevaar van zich afweren. En uiteindelijk is er een van die Engelsen, het is eigenlijk een Vlaming, een moordenaar, die naar Engeland was uitgeweken, die nu voor de Engelse koning vecht, die zei, majesteit, tegen Jan de Goede, ik in het Frans, want hij sprak Frans, geef u over, ik zal u veilig bij de Black Prince brengen. En dan, wat een en al gekrioel was, een geharrewar, valt stil. De koning geeft zich over en we zien hem samen met zijn zoon, dat is een prachtige miniatuur van gemaakt, zie je die twee mannen, de reus met zijn jonge zoon, alle twee in dat blauw gewaad met gouden lelies, tot bij de Engelse prins, de Black Prince, worden gevoerd. Philips de Stoute wordt geboren als Philips van Frankrijk. Hij heet helemaal nog niet Philips de Stoute. Hij is ook nog lang geen hertog van Bourgondië. Hij is gewoon de jongste zoon van de Franse koning Jan de Goede. Hij is de Benjamin, de oogappel, de lievelingszoon. Later zal Jan de Goede, wanneer toevalligerwijze de lijn van Bourgondische hertogen ook doodloopt en het hertogdom terug bij het koninkrijk komt, zal hij zijn zoon belonen, omdat hij het leven van zijn vader, van de Franse koning, eigenlijk gered heeft, zal hij het hertogdom Bourgondië schenken aan zijn zoon. En de kroniekschrijvers die doen er een schepje bovenop, maar zij verzinnen dan een roemrijke roepnaam voor die Philips. Philips de Stoute, de Stoutmoedige. En dat is het begin van het verhaal. Een koningszoon, een jonge koningszoon, die een hertogdom verwerft, Bourgondië, en een roepnaam, de Stoute. Dus 19 juni 1369 trouwt diezelfde Philips met Margaretha van Vlaanderen. En Margaretha van Vlaanderen, ja, Vlaanderen is op dat moment het rijkste land. Met Brugge als het centrum van de handel in Europa. En Gent als de belangrijkste textielstad, want het Vlaamse laken. En het laken is hier niet het ding wat je op je bed legt, maar het is gewoon een soort van zachte, oftewel ook wel ruwe stof, dat hangt ervan af, waarmee de kledij werd gemaakt in die tijd. En dat was Gent, de stad nummer 1. In Brugge kwamen alle luxe producten. In Brugge kwamen alle kooplieden van heel Europa, werden alle talen gesproken. Ja, Philips wil zijn huwelijk vieren. We weten dat hij die 19 juni 's morgens vroeg in bad gaat liggen. Een bad waar zijn maître de déduit, de meester der verpozing, willen we dat allemaal niet, zo iemand permanent in dienst die dat bad voorzien heeft van exquise viooltjesparfum, dat hij daarna een speciaal gemaakt, geweven, gebrodeerd, geborduurd kleed aandoet, waarop de P's van zijn eigen voornaam, wat in het Frans Philippe is PH, en ook Margrietjes erop, want Margaretha in het Frans is Marguerite de bloem. En hij kijkt uit het raam en terwijl de klokken bijen, ziet hij hoe de als pauwen uitgedoste top van de Europese aristocratie door de Gentse straten zich begeeft naar de kerk van Sint-Baafsabdij. En wanneer hij verschijnt, de best geklede man van Europa, dan is het alsof al die pauwen verkruimelen tot vergrijze kraaien. Hij is de man om wie alles draait. Oké, zijn vrouw komt er natuurlijk ook wel bij staan. Maar die Vlamingen weten meteen van, hoe met die man moeten we rekening houden. Het huwelijk in 1369 maakt een diepe indruk op iedereen die erbij aanwezig was. En wat mensen niet weten, is dat hij vaak zijn schatkist moet leegschrapen om dat allemaal te financieren. Dat hij, wanneer hij daar als de best geklede man van Europa staat met al die pracht en praal rondom hem, dat hij ijzonaar failliet is. Maar hij is een man van public relations, van PR, van uitstraling, van marketing. Hij beseft dat het belangrijker is om een goede indruk te maken dan thuis een volle portemonnee te hebben. Nu, Philips is niet achterlijk. Hij weet dat die Vlamingen ook zoiets hebben van bon. Dat hij maar eens bewijst wie hij is, die koningszoon. Te zien hem als een Fransman, als een vreemdeling. Hoe gaat hij zich gedragen? Hoe gaat hij Vlaanderen positioneren? Want hij is op weg om de volgende Vlaamse graaf te worden. Voorlopig is hij dat nog niet, omdat de vader van Margarethe nog aan de macht is. Maar hij zal het worden. Hoe gaat die man, hoe gaat die Vlaanderen, die tussen Engeland en Frankrijk als een aanbeeld in die, tussen die twee grootmachten vastgekneld zit, in die complexe context van de 100-jarige oorlog, hoe gaat hij, hoe heeft hij het met ons voor? Eigenlijk behoort Vlaanderen officieel tot het Franse Koninkrijk. Maar dat is ondertussen stilaan. Dat zorgt voor heel veel wrijving tegelijkertijd met Frankrijk. Dat is een complexe situatie. Met dat rijke Vlaanderen bovenaan Frankrijk. En aan de andere kant is die Vlaamse lakenindustrie bijzonder afhankelijk van de import van Engelse wol. Want anders vallen die weefgetouwen stil. Dus dat is, daar zit, dat ligt Philips op zijn, dat ligt, dat is een internationaal probleem van de hoogste categorie. Hij moet zich hier ontwikkelen tot een, niet alleen een machtspoliticus, maar ook een diplomaat van de eerste orde om daar een evenwicht in te vinden. Daar moet hij moet dus compromissen gaan sluiten, want die Vlaamse steden, die weten dat ze rijk zijn, die weten dat ze eisen kunnen stellen en die doen dat ook, Gent op kop. En de ene opstand na de andere borrelt op die in eerste instantie gericht is tegen zijn schoonvader, die nog Vlaamse graaf is, Lodewijk van Malen. En hij ziet dat met ledenogen aan, hij ziet dat zijn schoonvader er een potje van maakt. En uiteindelijk moet hij ingrijpen. Dan is er iets tegelijkertijd voor hem triests aan de hand, maar dat is een enorme kans. Namelijk zijn geliefde broer Karel, die op dat moment Franse koning is, die sterft. En de zoon van zijn broer, dus zijn neefje, zijn oomzegger, die wordt koning, maar die is te jong om te regeren. Dus er wordt een regentenraad samengesteld met allerlei broers van de koning. En hij mag dan wel de Benjamin zijn, de jongste, met de zelfzekerheid die hij heeft opgebouwd in Poitiers en in Vlaanderen. Hij neemt het heft in handen. Hij duwt letterlijk zijn oudste broer van de stoel. Hij neemt de plaats in van eerste regent en hij wordt de facto koning in Frankrijk. Hij krijgt hij toegang tot die Franse schatkist. En dat is interessant. En bovendien tot het Franse leger. En nu gaat hij, en dat wordt bijzonder moeilijk, hij gaat omdat Gent is helemaal in opstand gekomen. Gent heeft zich losgescheurd. Gent is een soort van stadstaat in Vlaanderen geworden. En ze hebben daar een raad van mensen aangesteld. De Vlaamse graaf, die is zelfs eigenlijk gevlucht, die weet niet meer van welk hout pijlen te maken. En Philips grijpt in. Hij gaat een Frans leger samenstellen. Daar zitten natuurlijk ook Bourgondische strijders in. En een Frans-Bourgondisch leger treft de Gentenaren en bij uitbreiding ook nog heel wat Vlamingen in West-Rozebeke in 1382. En dat is een belangrijke slag, omdat heel Europa kijkt ernaar. Want Gent is in opstand gekomen en Gent was een soort van revolutionaire strijdkreet geworden. Er zijn allerlei steden in Engeland, in Frankrijk, die in opstand zijn gekomen. En in die straten roepen de burgers die in opstand komen, Gent! Gent! En iedereen wacht op die uitslag, op de uitkomst van die veldslag. Als Gent zou gewonnen hebben in West-Rozebeke, dan hadden al die steden, ook in Parijs, die hadden moed gevat. Dan had er een soort van internationale revolutie kunnen komen van burgers tegenover de aristocratie. Dat is niet gebeurd, want Gent gedraagt zich zoals de Fransen zich gedragen hebben in Poitiers. En er is mist 's morgens. Er is mist. De twee partijen weten wel dat ze aan de beide kanten zitten, maar die mist die verspert het zicht. En wanneer de mist wegtrekt, schijnt de zon door de wolken, zoals dat bij Napoleon Austerlitz ook gebeurde, en zag Jean Froissart, De beroemde kroniekschrijver zag hij die twee legers. Met Philips de Stoute, onze Philips de Stoute, met een soort van stofbril op zijn hoofd. Want hij was heel modern. Dat was om als hij te paard zijn grote afstanden aflegde, om het stof tegen te houden. Maar hier met die 50 zonnestralen moet dat ook zeker van pas zijn gekomen. De Vlamingen en de Gentenaren haken in elkaar. En de Fransen horen een gebrul dat van de helling naar beneden rolt. En als een everzwijn, zo schrijft Froissart het, dringt het Vlaams-Gentse leger in het Franse leger door. Maar het Franse leger, onder aanvoering van Philips de Stoute, zal een omsingelende beweging maken. En plots zit dat zeer moedige Vlaams-Gentse leger helemaal ingesloten. En zo erg ingesloten dat ze geen kant meer uit kunnen. En terwijl de normale veldslag eindigt met heel veel bloedvergieten, zien we hier na afloop talloze lijken liggen waar geen wond aan valt te bespeuren. Het leger, het Vlaamse leger, werd versmacht. Borstkassen werden ingekraakt. Er was één groot gezucht, één groot zoektocht naar adem. En daarna trekken de Fransen en de Bourgondiërs naar Kortrijk, branden de stad plat en zullen daar uit de kerk de gulden sporen verwijderen van die ene veldslag van exact 80 jaar ervoor. En wij Vlamingen, we hangen nog altijd voor een stuk onze identiteit aan die ene veldslag op. Want toen hebben wij in 1302 de roemrijke Fransen verslagen. Wat wij nooit vertellen is dit verhaal dat 80 jaar later wij falikant werden verslagen. Helemaal onder de Bourgondiërs kwamen en dat die gulden sporen definitief verdwenen. Philips de Stoute is een diplomaat. Hij is zo slim, want hij laat ook uitschijnen dat het Karel VI is, die jonge kerel, dat die het is die de Vlamingen heeft verslagen. Want hij verschuilt zich daarachter. Hij wil zich niet, hij wil zijn naam niet te grabbel gooien bij zijn Vlamingen. En tegelijkertijd was het perfect het moment geweest om Gent volledig te onderwerpen. Dat doet hij niet. Hij geeft privileges aan Gent. Hij gaat praten met de mensen in Gent. En Gent, opgelucht, kan zijn weg verder zetten. Zal nog talloze keren in opstand komen in de loop van de eeuw die volgt. Maar er is een soort van modus vivendi, het begin van een compromis die later onder zijn kleinzoon Philips de Goede helemaal geperfectioneerd zal worden. Wat zeer belangrijk is om te beseffen, is dat op dat moment... Hij komt uit een koningsgeslacht. Dus hij heeft natuurlijk de hofhouding gezien. Hij heeft gezien wat het is om tot de top van de Europese aristocratie te behoren. Het heeft er ook mee te maken dat hij natuurlijk in Vlaanderen terecht kwam. Vlaanderen waar alle luxe producten ter wereld in Brugge op straat lagen. Vlaanderen, een van de rijkste streken van Europa, waar hij sowieso al goed voor de dag moest komen als hij zich zou willen onderscheiden van al die chic geklede Italiaanse kooplieden, om maar iets te zeggen. En het is die combinatie van al die factoren en het besef dat marketing heel belangrijk is, zeker voor een nieuw hertogelijk huis dat probeert carrière te maken, dat hij als eerste en zijn nazaten Philips de Goede op kop zullen dat perfectioneren, dat hij van zijn feesten en van zijn banketten een soort van propagandistische kunstwerken maakt. Dat waren feesten waar een kapoen, dat is een gesneden haan, een kapoen in wapenuitrusting, schrijlings op een gebraden varkentje, door 4 Oost-Europese dwergen de feestzaal werd binnengedragen. Terwijl er nog een of andere vuurspuwende prop in zijn bek stak. Dat werd dan aangestoken, dat nog een soort van vuurwerkeffect. Dat is iets. En dat is één van de 20, 30, 40 spektakelmomenten die tijdens die feesten aan bod kwamen. Dat is typisch Bourgondisch. Dat is een soort van theatermonarchie. Dat is zeggen van kijk wie wij zijn. Je zou kunnen zeggen dat hij inderdaad, terwijl hij waakt over de gestage uitbreiding van zijn lichaamsvet, dat hij ook waakt over de uitbreiding van zijn territorium. En dat pakt hij handig aan. Zijn zoon, Jan zonder Vrees, weer zo'n naam die zo in een avonturenroman kan natuurlijk. Jan zonder vrees, die zal hij uithuwelijken aan het huis van Beieren. Daar wordt bedisseld, want het huis van Beieren zwaait de scepter. En dit is interessant, over Holland, Zeeland en Henegouwen. De deur naar het noorden gaat open. En dat alles wordt bemiddeld door Johanna van Brabant. Die liever de overheersing van die Bourgondiërs ziet dan de Engelsen die nog staan aan de deur te kloppen. Waardoor zij ook zo vriendelijk is om tijdens die onderhandelingen Brabant mee op tafel te leggen. De tafel waar die onderhandelingen in Kamerijk in 1385 zijn gevoerd, die zijn we kwijt. Maar het is zonder enige twijfel een van de belangrijkste meubelstukken uit de geschiedenis van de Lage Landen. Want daar gebeurt het. Daar gaat de deur open. Dat zijn de schaakstukken die hij op tafel zet. Zeeland, Holland, Henegouwen en Brabant. En daar zit gelijkertijd ineens ook nog eens Limburg bij. Die gaan stilaan, als alles goed gaat met die huwelijk, in het mandje van Bourgondië vallen. Het zal zijn kleinzoon, Philips de Goede, zijn die dat mandje zal vasthouden en alles op de juiste plek laat neervallen. Het geloof is altijd een elitaire zaak geweest. Het geloof is in eerste instantie die eeuwen daarvoor een zaak geweest van kloosters en kerken, van kloosters in de eerste plaats. Cluny helemaal op de eerste plaats. Daar in Cluny, dus een Benedictijner klooster in Bourgondië, niet toevallig in Bourgondië. En daar wordt gebeden voor wat? Voor het zielenheil van de mensheid. Waarom? Omdat de koning, de Franse koning, die gezalfd was door God, die moest dat normaal gezien ook voor zijn rekening nemen, maar die deed dat niet. Die was gewoon bezig om te strijden voor zijn behoud. Dus er moet veel gebeden worden. En dat doen ze in die kloosters. En dan in de 14e eeuw, plots is er een privatisering van het geloof, als ik mag zeggen. Dat is niet plots, dat is niet van de ene dag op de andere. Er zijn rondtrekkende predikers een soort van religieuze Woodstocks avant la lettre organiseren, waarin ze met heel veel verve, met heel veel plezier en ook met special effects en stunts religieuze verhalen en bekeringsverhalen brengen. Of gewoon de Bijbel navertellen. En dat slaat de mensen worden persoonlijk. Ineens wordt het geloof persoonlijk. En men gaat op zoek naar dingen om dat een plek te geven. Een paternoster. Brevieren die in een mouw mee kunnen genomen worden. Of thuis een klein kapelletje met een primitieve afbeelding van Christus. Met een kaars erbij. En wat die evolutie betreft staat Philips op de eerste plek. Hij wil ook zijn privékapel. Maar ja, een privékapel. Hij laat een heel klooster zitten, vlakbij Dijon. Een klooster waarin hij de best geklede man van zijn tijd, de armste kloosterorde, de Carthuizers, want zal installeren. En dat doet hij omdat hoe armer de kloosterorde, hoe meer het effect van hun gebeden. En ja, aan die kerk, hoe hij dat inricht. Hij staat zelf aan de ingang samen met Margaretha van Vlaanderen. Waar is de tijd dat ze in Cluny, halverwege de 11e eeuw, nog schrik hadden dat een afbeelding van God of van een heilige een bliksem uit de hemel zou uitlokken? Nee, hij gaat er gewoon zelf staan. Ik hier. En en om die werf van dat klooster tot in de laatste decoratieve puntjes uit te werken, nodigt hij, en nu wordt het interessant, nodigt hij de grootste kunstenaars uit het noorden uit. Heren die kwamen uit Ypres, Dendermonde, Luik, Dinant, Brussel, Haarlem, Nijmegen. Hij zorgt ervoor, Philips de Stoute, en dat is een van de stellingen in mijn boek, dat wij, de Lage Landen, dat wij het eerst eigenlijk echt bestonden als kunstexperiment. En de strafste, de interessantste figuur is Klaas Sluiter uit Haarlem. Die zijn we totaal vergeten. En het is nochtans de Michelangelo van de Lage Landen. Het praalgraf dat hij maakt met de pleurants die eronder, pleuranten, dat zijn rouwenden, treurenden, daar in albast en marmer gaat hij de rouwstoet, wanneer Philips de Stoute in 1404 sterft, wordt hij helemaal van Halle bij Brussel te voet naar Dijon gebracht. Die rouwstoet gaat hij bijtelen uit albast en marmer. En u moet naar Dijon. Ze staan daar in het Musée des Beaux-Arts. Ga op uw hukken zitten. Kijk naar die pleurants. Zie hoe iemand het snot wegveegt. Zie hoe een andere een traan inslikt. Hoe iemand verdiept is in gebeden. Kijk naar die huidplooien, naar die oogopslag. Het albast begint te ademen. dit is van het schoonste dat er ooit gemaakt is. Door iemand van bij ons. Geboren in Haarlem. Zijn stijl geleerd in Brussel. En dan het hoogtepunt van de middeleeuwse beeldhouwkunst neerplant nabij Dijon. Het is 1404, we zijn in Brussel. Moeten we ons weer een Bourgondisch banket voorstellen om u tegen te zeggen met Philips de Stoute die troont vooraan aan de tafel aan zijn zijde Johanna van Brabant, die stokoude meid die maar niet wil sterven. Aan zijn andere zijde Jan zonder vrees. En de piepjonge Philips de Goede. Hij ziet dat zijn grootvader onwel wordt. De onverwoestbare. Philips de Stoute, de man met het ijzeren gestel. Die wordt ziek. En in allerijl, een beetje paniekerig, wordt hij naar huis afgevoerd. En dat is merkwaardig. Dat is een soort van een luxueuze ziekentocht waarbij er mensen worden ingehuurd om de weg vrij te borstelen van oneffen eten, zodanig dat hij daar geen last van heeft. En hij wordt dus zuidwaarts gevoerd naar Bourgondië. En het is interessant om hier te melden dat op dat moment duidelijk het hart van Bourgondië nog altijd Dijon is, in het zuiden. Dat wat weldra zal veranderen, stelselmatig zal het belang steeds meer naar het noorden gaan en zullen de Bourgondische hertogen, Philips de Goede helemaal, vooral in het noorden, in Vlaanderen en in Brabant resideren. Maar hij wil toch duidelijk, als hij dan toch moet sterven, wil hij het in Dijon doen. En hij raakt niet ver, want ze verlaten Brussel en in Halle, u moet maar eens op een kaart kijken, dat is helemaal niet zo ver van Brussel, moeten ze halt houden. En daar in herberg het hert zal hij zijn laatste adem slaken. En ze zitten er allemaal bij, als een zoon zitten te snikken. Zijn vrouw, wellicht de jonge Philips de Goede, ik beeld het mij in, dat hij daar ook aan het uiteinde van een bed zijn kopje tussen al die wenende hoofden ertussen steekt. Het is een schrijnend familietafereel, des te meer omdat hij natuurlijk weer bijna failliet en bankroet is en dat ze eigenlijk geen geld hebben om een fatsoenlijke rouwstoet te organiseren. Dus er moet weer in allerijl van alles in pand worden gebracht, verpand worden, waardoor 100 of 150 zwarte kostuums worden uitgesneden, het Vlaams zwart laken. En dat lukt allemaal en dan gaat die rouwstoet, die later door Sluter vereeuwigd zal worden, gaat die op weg. En dat is het is een soort van ronde van Vlaanderen die volgt en een ronde van Noord-Frankrijk tot ze eigenlijk helemaal in Dijon aankomen. Wekenlang zijn ze onderweg. En dan wat Bourgondië betreft, Vlaanderen is erbij gekomen, de Franche-Comté, Artesië, Nevers, de heerlijkheden Antwerpen en Mechelen. En dan via het huwelijk van Jan zonder vrees is de deur opengegaan naar het noorden. Brabant is net wanneer hij sterft in handen gekomen van een andere zoon, niet Jan zonder vrees, maar de broer Anton. En wat Holland, Zeeland en Henegouwen betreft, dat zit in de pipeline, zullen we zeggen. We zijn er nog niet. Het is het begin. Brabant behoort al tot een zijtak van Bourgondië, maar het moet nog naar die hoofdtak komen. En Holland en Zeeland en Henegouwen, die moeten nog helemaal in dat maandje vallen. Maar hij heeft zijn nageslacht wel alle troeven in handen gegeven. En die erfenis, waar hij misschien wel zijn laatste gedachten aan heeft gewijd, die laat hij na zijn nageslacht. Zijn zoon Jan zonder vrees zal een zeer gewelddadig, complex en chaotisch leven leiden en vermoord worden in 1419, amper 15 jaar later. Dus die man zal helaas dat werk niet kunnen afmaken. Maar dat kleine manneke dat achteraan het bed staat te snikken, die jonge Philips de Goede, die zal nog meer dan zijn sterke grootvader Philips de Stoute, nog meer dan dat grote voorbeeld, zal hij het grote Bourgondië met de Lage Landen als kroonstuk realiseren.